welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. Ja, en in de podcast van vandaag gaan we het hebben over waarom je vader je niet beschermde tegen je narcistische moeder. Het kan overigens ook omgekeerd zijn, hè, dat jouw vader de narcist is en je moeder de enabler. Ongetwijfeld zal ik ook een podcast maken over waarom je moeder je niet beschermde tegen je narcistische vader. Ben je opgegroeid met een narcistische moeder en een vader die een enabler was? Als dat zo is, heb je waarschijnlijk tegenstrijdige gevoelens over hem. Aan de ene kant voel je een zekere nabijheid en zelfs sympathie voor hem. Narcisten zijn tenslotte niet in staat tot gezonde relaties, dus beledigen ze vaak zowel hun echtgenoten als hun kinderen. Maar aan de andere kant kun je er niet mee verzoenen dat je vader je niet beschermde tegen je narcistische moeder. Misschien moedigt hij het misbruik zelfs aan. Je vraagt je misschien af, maakt dat hem ook een misbruiker of gewoon een ander slachtoffer? Laten we, om die vraag te beantwoorden, eerst kijken naar de dynamiek van een narcistisch familiesysteem waarin de ene ouder een narcist is en de andere een enabler of een facilitator. Wat is een narcistisch familiesysteem? Een narcistisch familiesysteem is een dysfunctionele familieeenheid waar tenminste één primaire verzorger narcistisch is en waar gezinsleden onuitgesproken maar strikt gedefinieerde rollen spelen. In zo'n systeem is er een narcist, meestal een ouder, die de andere gezinsleden op openlijke en verborgen manieren domineert en ieders blinde bewondering en gehoorzaamheid verwacht. Een enabler, meestal de andere ouder, die de kant van de narcist kiest en de status quo eigenlijk handhaaft. Dan hebben we natuurlijk een gouden kind dat het geïdealiseerde zelfbeeld van de narcist weerspiegelt. En een zondebok die het tussen haakjes probleemkind van het gezin is. En ik heb hier ook een podcast over gemaakt, hè, over zondebokkinderen. Hoewel de rollen verschillend zijn, kunnen ze in de loop van de tijd verschuiven. Een gouden kind kan bijvoorbeeld een zondebok worden en vice versa. Ze kunnen ook verder reiken dan het kerngezin. Een narcist die de leiding heeft, kan bijvoorbeeld de grootouders zijn. Of zoals in de familie die ik ken, beide kinderen zijn de zondebokken en het geliefde nichtje is het geïdealiseerde gouden kind. Zoals je kunt zien kan een narcistisch familiesysteem een willekeurig aantal spelers bevatten. Maar de basisstructuur is hetzelfde. De narcist staat bovenaan de piramide, dicteert de regels en gebruikt emotioneel manipulatieve tactieken om iedereen in het gareel te houden. In die zin is iedereen in het gezin gegijzeld door de narcist, inclusief de echtgenoot of partner van de narcist. Laten we dus eens kijken naar enkele van de specifieke redenen waarom je vader niet in staat was om je te beschermen tegen je narcistische moeder. 8 redenen waarom je vader je niet beschermde tegen je narcistische moeder. Niet elke echtgenoot van een narcist is een enabler, hè? Maar degene die enablers worden, doen dat om 1 of meer van de volgende redenen. Allereerst nummer 1 is traumaband. De cyclus van misbruik creëert een traumatische band. Dus de ouder die het mogelijk maakt is geconditioneerd om de narcist te plezieren om een nieuwe woordenwisseling te voorkomen. Dus in een narcistische familiesysteem gooit de vader zijn eigen kinderen als het ware voor de wolven om op goede voet te staan met zijn vrouw. Nummer 2 is ontkenning. De facilitator ontkent meestal volledig de dysfunctionele aard van hun gezin. Voor hem voelt het normaal, dus hij gaat ervan uit dat elk ander gezin hetzelfde is. De realiteit van misbruik toegeven zou betekenen dat je die fantasie van een perfecte gezin verliest, waar de narcist vaak heel hard aan werkt om te behouden. Het zou ook betekenen dat je er enige verantwoordelijkheid voor neemt, wat ondraaglijk zou zijn voor zowel de narcist als degene die het mogelijk maakt. Nummer 3 is natuurlijk narcisme. De facilitator, de enabler, kan zelf ook narcistische neigingen hebben. In welk geval beide ouders niet in staat zijn om hun kinderen een gezonde omgeving te bieden of een ongezonde omgeving te herkennen. Hoewel een narcist meestal een partner kiest die een tussenhaakjes donor kan zijn, zijn twee narcisten in een huwelijk niet zo zeldzaam als je denkt. Sommige mensen hebben het ongelukkige voorrecht om twee narcistische ouders te hebben. Nummer 4 is hersenspoeling, brainwashing. Ja, narcisten zijn meesters in gaslighting en andere hersenspelletjes. Dus de facilitators worden vaak gehersenspoeld om een bepaalde versie van de werkelijkheid te geloven. Een narcist beschouwt bijvoorbeeld een kind dat tot zondebok is gemaakt meestal als de bron van alle problemen van het gezin. En iedereen in het gezin gelooft en versterkt dit verhaal. Nummer 5 is angst. Narcisten weten instinctief hoe ze angst moeten gebruiken om andere mensen te controleren. In een typisch narcistisch familiesysteem is de angst om afgewezen, gestraft, uitgescholden of uitgelachen te worden altijd aanwezig. Net als het onzichtbare monster dat klaarstaat om toe te slaan. In het geval van de enabler vader, de facilitator, kan het de angst zijn om vernederd of ontmand te worden. Nummer 6 is aangeleerde hulpeloosheid. Narcisten weten hoe ze iemand verslaafd kunnen krijgen. Zodra het slachtoffer stevig vastzit, beginnen ze hun ware gezicht te laten zien. In een narcistisch familiesysteem is hetzelfde principe aan het werk. Het doel is om afhankelijkheid te bevorderen, zodat hun partner en kinderen een hechte, codependente relatie met hen kunnen hebben. Een narcistische vrouw kan bijvoorbeeld in het begin van hun huwelijk heel erg lief en meegaand zijn voor haar man. Ze kan overtuigend de rol spelen van een liefhebbende vrouw die haar man met handen en voeten bedient. Als hij er eenmaal aan gewend is, zal ze het wegnemen als een vorm van straf en om de overtuiging te versterken dat hij hulpeloos is zonder haar. Daarom koesteren vaders vaak een angst om in de steek gelaten te worden, te scheiden, alleen te zijn op hun oude dag enzovoort. Ze geloven echt dat ze het niet zouden overleven zonder hun vrouw. Dat gevoel van hulpeloosheid en verslagenheid is de diepere reden waarom ze zich zelden uitspreken tegen hun narcistische partner. Nummer 7 is nabootsen of mimieken. Een narcistische moeder zet meestal de toon voor hoe alle gezinsleden met elkaar omgaan. Als je vader een zwakkere persoonlijkheid heeft en gemakkelijk te beïnvloeden is, bootst hij haar waarschijnlijk onbewust na, inclusief haar beledigende gedrag. Nummer 8 is liefde. Narcisten zijn erg moeilijk om mee samen te leven en niet veel mensen zouden tolereren dat ze in de buurt zijn van iemand die altijd negatief en egoïstisch is. Liefde maakt echter blind. Het is mogelijk dat je vader gewoon van je moeder houdt, ondanks haar vele tekortkomingen. En als je van iemand houdt, is het niet meer dan normaal om hen te steunen en altijd te proberen het beste in hen te zien. Liefde kan natuurlijk ook betekenen dat je de persoon van wie je houdt, verantwoordelijk houdt voor de daden, hen helpt te groeien en hem aanmoedigt om zichzelf te verbeteren. Helaas lijken de enablers niet in staat de narcist in toom te houden. Ze komen niet voor zichzelf of hun kinderen op, waardoor het ego van de narcist nog meer opzwelt. Dus hoewel alle zojuist genoemde redenen geldig zijn, rechtvaardigen of wissen ze niet het gevoel van verraad dat je jegens je vader voelt. Dat brengt ons bij de hoofdvraag die aan het begin van deze podcast werd gesteld. Was je vader, die het misbruik mogelijk maakte, schuldig aan het misbruik of was hij zelf een onschuldig slachtoffer? Is de vader, de enabler, verantwoordelijk voor het narcistisch misbruik? Bij het bespreken van narcistisch misbruik in het gezin ligt de focus meestal op de narcistische ouder. Hij of zij is de tussenhaakjes slechterik, de misbruiker. Maar zoals het gezegde luidt, it takes two to tango. De waarheid is dat de faciliterende ouder niet zomaar een onschuldige toeschouwer is. Ze maken integraal deel uit van het misbruik. Zonder hun medeplichtigheid zou het misbruik niet mogelijk zijn. Hun stilzwijgen is wat de narcist aanmoedigt en corrumpeert. En toch is de enabler een soort tragisch figuur. Als volwassene en als ouder is hij verantwoordelijk voor het trauma van narcistische mishandeling dat zijn kinderen is aangedaan. Maar hij is ook een van de slachtoffers. Dit is iemand die hoogst waarschijnlijk uit een dysfunctioneel gezin kwam, een giftige familiedynamiek. Het feit dat hij een narcistische partner koos, suggereert dat hij als kind misbruik of verwaarlozing heeft meegemaakt. Misschien is hij codependent of onzeker en dat maakt hem een perfecte partner voor een narcist. Als een kind van een narcistische moeder en een vader die alles mogelijk maakt, heb je misschien diepe, onopgeloste gevoelens van woede jegens je vader. In een ouderlijke dynamiek van een narcist en een facilitator was je vader waarschijnlijk meer dan een stil publiek. Het is waarschijnlijk dat hij niet alleen tolereerde, maar af en toe ook samenwerkte met je narcistische moeder. Dit is natuurlijk moeilijk om te vergeven, maar ik ben altijd van mening dat je moet vergeven. Vergeven doet heel veel. Hè? Vergeven is niet alleen vergeven voor het misbruik, maar het doet heel veel ook in je hersenen. Vergeving doet heel veel. Dus vergeving is in mijn ogen onderdeel van een succesvol genezingsproces. Want ja, er is echter natuurlijk ook geen groei in het vastzitten in het verleden. Hè? Dus nu je volwassen bent en mogelijk zelfs ouder, is het jouw verantwoordelijkheid om je innerlijke kind te helen. Als je de redenen kent waarom je vader je niet beschermde tegen je narcistische moeder, kun je hem misschien beter begrijpen. Dat zal je op zijn beurt in staat stellen om een deel van de pijn en woede die je met je meedraagt los te laten. En zelfs als je je vader of je beide ouders nooit volledig vergeeft, kun je jezelf nog steeds de toestemming geven om je gevoelens te verwerken in plaats van ze te onderdrukken. Vrede te sluiten met het verleden. Leren grenzen te stellen in het heden en het misbruik te stoppen. De cyclus stoppen. Hè? Uiteindelijk kun je je jeugd niet ongedaan maken of de pijn uitwissen. Maar je kunt van je beide ouders leren. Hun fouten, hun tekortkomingen en je verleden een zinvol onderdeel van je levensverhaal maken. Een deel dat informeert wie je bent, maar je niet definieert. Ja, dit is een onderwerp die ik heel vaak heb teruggezien in de commentbox via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist? Dus ik dacht, ik ga hier een podcast over maken. Ik heb hem zo vaak terug zien komen. Waarom beschermde mijn vader mij niet? Dat zie je heel vaak terug. En codependency, ja, daar zal ik een podcast over maken. Dat beloof ik echt. Die ga ik echt heel snel maken voor jullie. Codependency, dat uitleggen. Omdat dat natuurlijk vaak iets is wat een rol speelt. Hè? Codependency speelt niet alleen een rol bij je ouders, maar het kan ook een rol spelen bij jouzelf. Als jij een partner hebt gehad die narcistisch is, of dan is vaak het probleem dat mensen die een relatie hebben met een narcist, dat ze zelf codependent zijn. Dat wil zeggen dat je jezelf eigenlijk als het ware wegcijfert. Ja, dat zal een onderwerp zijn voor een volgende podcast. Nogmaals, lieve mensen, ja, ik zeg het weer, mijn dagboek, 5 minuten... dagboek na narcistisch misbruik is te bestellen via Amazon. Ik zal een link achterlaten in de omschrijving van deze video via het YouTube kanaal. Je kunt het 5 minuten dagboek na narcistisch misbruik bestellen via Amazon. Hè. Daarin geef ik ook 15 waardevolle tips mee. Hè. En ik challenge jou dan, daag je uit om 30 dagen lang in dat dagboek op te schrijven. En je schrijft dan 3 dingen per dag op. Nee, je neemt 5 minuten van je tijd in beslag om dat te doen. En dan zul je zien na 30 dagen, als je dat doet, constant doet, dan ben je ook steeds, dan ben je bewust hè, met het genezingsproces, dat je wilt genezen van narcistisch misbruik. Je schrijft daarin op hoe je voelt, waar je dankbaar voor bent en wat je hebt geleerd. En er zijn ook een aantal tips in het boek wat betreft de no-contact methode. Hè, om je eraan te herinneren waarom je het niet moet doen. Geen contact moet opnemen met een narcist. Als onderdeel van jouw genezingsproces. Dus ik hoop dat het een interessante podcast is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube-kanaal. Like deze video, deel deze video en abonneer je op het kanaal. Dat stel ik zeer op prijs. De superchat staat ook aan. De link naar Buy Me Coffee kun je ook vinden in de omschrijving onder deze video. Bedankt voor het luisteren voor vandaag, lieve mensen. En tot de volgende keer.